Goedemorgen allemaal. Fijn om weer in uw midden te mogen zijn. Al is het via het internet met elkaar verbonden. Maar toch ook broeders en zusters, een aantal hier te mogen ontmoeten. En weer in eenheid met elkaar verbonden te zijn. Ook als twee Vlaardingse, zeg maar, volle evangeliegemeentes. Het is prachtig om het woord van God te mogen delen. Niet alleen voor eigen parochie, voor eigen gemeenteleden, maar ook anderen daarmee te mogen sterken. Vanochtend merkte ik ook gewoon een emotioneel gebeuren. Dingen, God raakt, God spreekt harten aan, ook in emoties. En dat is nou precies wat ik heb opgeschreven in mijn inleiding. Ik vind het wel bijzonder dat ik hier een thema mag behandelen, wat ik overigens ook in onze eigen gemeente zal behandelen, zo'n beetje tegelijkertijd. Maar een thema heb ik boven gezet als thema werk in uitvoering. En dat heeft alles te maken met het einde van mijn preek eigenlijk, maar ik zal er halverwege ook nog wel even op terugkomen. Werk in uitvoering. Dat betekent dat er iets is begonnen en het loopt nog door. En het is nog niet klaar. Maar dat even in uw hoofd. Het gaat over u. Het gaat over mij. Het gaat over ons allemaal. En in deze tijd waarin alle maatregelen van door de wetgever aan ons opgelegd. Het feit dat we hier maar met kleine kring kunnen zijn. Alleen zij die de aanbidding leiden. En waar cameramensen, de technici en een spreker. Al die maatregelen duren maar voort. En in die tijd worden we, en hoe lang dat ook nog zal mogen gaan duren, dat weten we niet, steeds meer op onszelf teruggeworpen. Veel mensen raken in isolement. Er komen dan ook allerlei gevoelens boven en gedachten van verdriet en somberheid. En verdriet en somberheid door de maatregelen, door de omstandigheden waar we in verkeer, door alles wat niet meer kan, wat we eerst wel hadden en waar we naar verlangen en wat er niet is. En dat kan ons te pakken nemen. Maar ook andere omstandigheden die juist door dat isolement misschien nog harder aankomen. Het kan van alles zijn. En je leest ook in de kranten, je leest en je hoort om je heen dat met name ook jonge mensen somber raken. En het even allemaal niet meer zo weten. Groter, meer dan de helft van de jeugd die daar zo'n enorm last van heeft. En zelfs een grote groep in extreme mate. Dat is echt verdrietig. Mensen raken in verwarring. Ook omdat ze dan worden aangeklaagd dat er dingen zijn zeker niet goed. Doe ik het eigenlijk allemaal wel goed? Ik kan hier niet mee omgaan. Het lukt mij niet. En je wordt een soort boos en teleurgesteld in wie je zelf bent. In wat er dan ook mag spelen. En die teleurstelling, die verwarring, resulteert dan vaak ook in onzekerheid. Onzekerheid. Eigenlijk is dat wel een beetje, nou ja, de grote boosdoener. Waar we echt enorme last van kunnen hebben. En door onzekerheid gaan we op zoek naar oplossingen. En die oplossingen die gaan we zelf zitten bedenken. In al die tijd die we hebben, gaan we zitten denken en bedenken. Hoe zouden we het beter kunnen? Wat kunnen we doen? En je hoort om je heen heel veel mensen die daar ook mee bezig zijn. En je gaat al die van internet of weet ik het. Je gaat overal opvattingen binnenhalen. En je gaat naar dingen luisteren. Maar heel vaak zijn die oplossingen gericht op het hier en nu en wat we zien. En zit daar eigenlijk wel de oplossing van onzekerheid, van somberheid, van wat er gebeurt? Is dat het? Zou een herstel van al het aardse geluk wat we op dit moment missen, zou dat ons weer op de been brengen? Is dat dan de oplossing? Terug naar hoe het was. Is dat voor alle dingen, want hoe lang gaat dat dan weer duren? Waar zit nou de oplossing? En regelmatig de laatste tijd word ik ook benaderd door mensen, jonge mensen, maar mensen die in die onzekerheid daarmee worstelen. En je ziet dat zowel in het pastoraat dus, maar ook mensen die ook theologisch denken, waar gaat het allemaal naartoe? Wat komt er op ons af? Doen we het dan goed als gemeentes? Dat is ook een strijdpunt. Maar het gaat niet om het kunnen oplossen, zelf kunnen oplossen van de omstandigheden, van de aanleiding tot die somberheid van wat we zien. De oplossing zit ergens anders. En daarom wil ik met u straks lezen uit hoofdstuk 3 van de Filippenzenbrief. Een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi. En die brief is gericht aan een jonge christelijke gemeente in Macedonië. In Griekenland. Iets boven Thessaloniki, waar ik eerder over gesproken heb. En er wordt gesteld dat in Filippi wel de eerste christelijke gemeente door Paulus was opgericht, was gestart op het Europese grondgebied. Filippi is daar het begin van geweest. En Paulus richt zich in die brief op de gemeente en dan heeft hij het over een groep geleerden, schriftgeleerden, die beweerden de kennis in huis te hebben. Maar ondertussen probeerden ze de gemeente ook weer onder Mozes zijn voorschriften te krijgen. Weer de wet op te leggen. Voorschriften vanuit het judaïsme waar je aan moet gaan voldoen. En hoe beter je voldoet, hoe blijer je God maakt. En hoe beter je uiteindelijk tot je doel komt. En dan zeiden die geleerden, kijk naar ons, wij houden die wet, wij zijn er. En wij hebben het bereikt en dat is het, daar gaat het om. Maar die mensen raakten in verwarring, want Paulus had bij het stichten van de gemeente iets compleet anders verteld. Die had gezegd, Jezus is gekomen om de wet te volbrengen. Niet dat de wet is afgedaan, maar de wet is volbracht. Het gaat niet om wat jij doet. En die mensen van Filippi, die waren daardoor in verwarring gebracht. En dat leidde ertoe dat ook zij nadachten over, doen we het wel goed? En ook die aanklacht beleefde en ervaarde. En Paulus richt zich dan op die mensen, die geleerden, die het zogenaamd zo goed wisten. En dat lees je in de eerste verse van hoofdstuk 3. En dat ga ik expres niet lezen, want dan moet ik daar ook weer meer over vertellen. Maar Paulus zegt wel daarin, van kijk, zij zeggen wel dat zij het zo goed hebben. Nou, als er dan iemand een goede Jood was, dan kan ik me op mezelf wel voorstaan. En dan somt hij allemaal op wat hij wel niet had gedaan. Maar hij heeft het daar niet over. Daar gaat het niet om. En dan pakt hij, en dat pakken wij even op in vers 7, daar gaat hij uitleggen wat dat voldoen aan de wet, dat streven, wat dat voor hem geworden is. En dan moet u niet schrikken. En dan lezen we vanaf vers 7 in die Filippenzenbrief van hoofdstuk 3. En daar staat dan, maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen. En één met Hem zijn. En niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Misschien wel beter vertaald, door het geloof van Christus. En vers 10. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik hou vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, zoals die schriftgeleerden. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig moment anders over denken, nou dan zal God dat u wel duidelijk maken. In ieder geval, laten wij op de ingeslagen weg voortgaan. Tot zover. Vraag u zegen. Heer, we hebben deze woorden van Paulus gelezen. En er zit iets theologisch en iets cynisch. Er zit iets achter. Maar Heer, waar het om gaat is Paulus' beleving. Het hart van Paulus wat in dit gedeelte zo naar voren komt. En wat ik zo graag wil delen met de gemeente. Zegen deze woorden, Heer, opdat het hart zichtbaar mag zijn. En dat het tot zegen en tot rust en tot kracht, opstandingskracht mag leiden voor de gemeente. Voor iedereen die dit hoort. In de naam van Jezus. Amen. Ik wil bij drie korte puntjes even stilstaan aan de hand van dat gedeelte wat we zojuist gelezen hebben. En het eerste zal zijn winst en verlies. Dat is waar Paulus in vers 7 mee begint. Wat hem winst was en wat hem verlies was. En dan heb ik het over de opstandingskracht. Even stilstaan bij die opstandingskracht. En het laatste is doorgaan. Want we zijn er nog niet. Het is werk in uitvoering. Maar goed, eerst het eerste punt. Winst en verlies. Het is opvallend dat Paulus aangeeft dat hij alles als verlies is gaan beschouwen. Alles. Alles omvat niet alleen de zaken die hij als foutief is gaan zien, die hij deed die niet goed waren, bijvoorbeeld de vervolging en noem maar op, maar juist ook die dingen die hij voorheen wel als goed zag en op zichzelf nog altijd niet verkeerd zijn. De goede dingen die hij deed was een goede Jood. Hij heeft echter alles losgelaten. Doet hij dat dan niet meer? Ja, hij doet nog steeds goede dingen. Maar hij heeft het losgelaten als doel van zijn leven. Als aanleiding voor het streven naar goed doen. Hij heeft een nieuwe drijfveer en inspiratiebron voor alles in het leven gevonden. Voor alles. Waardoor hij dat hele drijfveer die hem voorheen dreef, als afval heeft weggedaan. Volkomen weggestopt. Het is niet langer een drijfveer voor zijn leven. Er is iets nieuws. Namelijk Jezus Christus. Jezus, dat betekent redden. Christus is de gezalfde, de Messias waarnaar uitgekeken was. Hij had de Messias ontmoet. In een persoonlijke ontmoeting waarin hij zijn apostelschap ook ontving als het ware. In die ontmoeting had hij een ontmoeting met Jezus Christus waarin hij zijn leven gaf. En die ontmoeting heeft zijn hele leven omgekeerd. Het heeft een bekering tot gevolg gehad. Hoe is dat bij ons? In onze ontmoeting die wij hebben gehad met Jezus Christus, die ook onze Heer is. En het kennen van Hem, zegt hij, overtreft immers alles. Het kennen van Hem overtreft immers alles. Het is bij Hem zo naar binnen gekomen, bij Paulus, dat hij alles wat aards is, alles wat hij begeerde, alles wat hij nastreef, het goede doen, ook voor de mensen, daarvoor geëerd worden, voor die vervolging en voor de, van de kerk en allemaal dingen die hij deed. De wet uit zijn hoofd leren, alles kunnen opdreunen, het weten, de regels volbrengen. Het doet er niet toe. Rijker worden, het doet er voor hem niet toe. Gezond zijn, het doet er voor hem niet toe. Hij heeft Christus gewonnen. En dat overtreft alles. En dat is wat ik vanochtend ook met u wil delen. Dat is wat ik met mezelf deel de laatste tijd. Dat is waar ik zelf wel mee bezig ben. Ik heb er een paar keer over mogen spreken de laatste maanden. Heb ik me ook gericht op wat komen gaat. En een verwachting hebben en verwachtingsvol uitzien. En over de Vader die liefde is, heb ik gesproken. Om ons daarop te richten. Paulus heeft Christus gewonnen. En dat overtreft alles. Maar hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? Dan kom ik bij, eigenlijk bij het punt dat hij heeft geleerd dat God niet langer bestaat in een kille God met wetten en regels waar je aan moet voldoen, maar uit God die met jou een relatie wil onderhouden. Waarvan de Bijbel zegt, ik ben altijd met jou. Dag en nacht. Ook als je eenzaam thuis met moeite en strijd in een kamer zit en niemand mag ontvangen, omdat de buurman toevallig al eens even een bakje koffie is even drinken. En we zijn er niet meer. Christus is er. En Christus is een bron van leven dat enorm is. En dat is voor nu, maar het is ook iets wat ons kracht geeft voor het leven, waar we vreugde en vrede en blijdschap uit mogen putten, die eeuwig is. Omdat we voor altijd met hem verbonden ook straks eens bij hem mogen zijn. En als beloning op onze redding, die een feit is, ook bij hem mogen verkeren. Straks nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dat wat nog komt, is ook onze drijfveer, onze kracht. Dat is waar we naar uit mogen zien. Hier is het niet. Daar is het. En weet je, het vertrouwen in Christus, het geloven in Christus, vertrouwen hebben in Christus, en eigenlijk staat er het geloof van Christus, heeft ons die redding gebracht. Daarin mogen wij rechtvaardig zijn. Het is een kracht geworden voor iedereen die zich aan die levende Jezus toevertrouwd. Niet langer aan een God van regels of aan een God waarvan je in gedachten misschien denkt, doe ik het wel goed? Waarom overkomt ons dit allemaal? Doen we het wel? Gaan we wel de goede weg, ook als gemeente? Het gaat niet om we daaraan voldoen, het gaat erom, heb je die persoonlijke relatie met die Jezus, met die Christus, tot stand gebracht? En als je die tot stand hebt gebracht, weet dan dat je daaraan mag gaan werken. En dat dat een proces is waarvan Paulus zegt, ik ben er nog niet. Maar het is wel de kracht die wij mogen ontvangen. En dan kom ik bij het tweede punt. Namelijk bij die opstandingskracht. Want vers 10 zegt Paulus, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. De opstandingskracht, de kracht vanuit Gods troon die Jezus deed opstaan uit de dood. De Bijbel zegt de majesteit des Vaders die hem uit de dood deed opstaan. Het is het geloofsvertrouwen van Jezus geweest dat hij zichzelf liet kruisigen en zelf het leven aflegde. Omdat hij het geloofsvertrouwen had dat hij weer uit de dood zou opstaan. En dat is een feit. Hij Hij is opgestaan. Hij leeft. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. En weet u wat hij daar doet? Hij bidt en pleit dat jouw, mijn geloof niet zal ophouden. Dat wij dat vertrouwen wat we in hem hebben, dat we dat vast zullen houden en dat het stand zal blijven. En we mogen in dat geloof van Jezus, wat hem zijn leven deed afleggen, in dat geloof mogen wij voortgaan. Wij mogen als het ware in de voetstappen van Jezus gaan wandelen. Het is een mooi Bijbels thema, gelijkvormigheid aan Christus krijgen. Het in Christus verkeren. En zelf komen we er steeds achter, we zijn er nog niet, we doen het niet helemaal goed. Maar dat geeft niet, we zijn op weg om naar het beeld van Christus veranderd te worden. Niet om onszelf te veranderen, door aan regels te voldoen of door onszelf kwalijk te nemen dat we het weer niet juist doen, dat we dingetjes ontmissen, dat iets ontbreekt. Maar de bereidwilligheid om in die relatie te zijn en ons naar het beeld van Christus te laten veranderen. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. Hij wilde dat afleggen, die straf met hem gedragen hebben. In de hoop staat er dan in vers 11, misschien ook zelf uit de dood op te staan. Dat gaat niet over de redding. Of dat je misschien wel behouden zal zijn. Nee, het behouden is een feit. Maar dat je ook uit die dood mag opstaan. Van tussenuit de doden staat daar, mag opstaan. Iedereen zal uit de dood opstaan. Maar, en dat Paulus dan verlangt, omdat als hij uit die dood opstaat, ook krijgt wat hem door Christus is bereid. Wat voor Christus is klaargelegd om te ontvangen. Als beloning. Als gift. En dan vergelijkt hij dat met een wedloop. Het feit dat je mag deelnemen aan de wedloop, dat is je behoudenis. En dan gaan we lopen en dan gaan we ons best voor doen. Dan gaan we trainen en dan gaan we dit en dan gaan we dat. En uiteindelijk krijgen we een beloning. En Paulus, die beschrijft in dit gedeelte dat hij verlangt de beloning te krijgen die Christus voor hem heeft klaar liggen. Dat is dat vers aan het einde van vers 12. Om dan te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Jezus heeft een doel met ons leven. Zoals hij dat met Paulus had. Met jouw leven, met mijn leven. En hij wil dat we tot dat doel komen. En dat we daarmee bezig zijn. En dat bereiken we door te groeien in ons geloof. En al staat hier dan in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. In de herziende Statenvertaling hebben ze dat ook beter vertaald. Er staat en hoe dan ook te komen tot de opstanding. Het gaat niet over een twijfel of je er wel zal opstaan. Maar om dat te krijgen. Maar dat is een theologisch ding. Dat is een hele studie waard. Maar het gaat om dat Paulus weet dat Christus iets heeft klaar liggen. Voor nu. Maar zeker ook voor de toekomst waar hij op mag hopen. Als we bij hem zijn. Om het doel te bereiken. Die plek in te nemen bij hem. Die hij voor jou heeft. En is dat ook jouw doel? Denk je daar wel eens over na? Ben je wel eens bezig met het feit. Dat het leven meer is dan waar we in gesteld zijn. Werken. Eten. Slapen. En gezellig doen. Het leven bestaat ook uit een relatie onderhouden met je Heer. En dat is wat Paulus aangeeft. Jongens, het gaat niet om het juiste te doen. Het gaat niet om het streven. Het gaat niet om wat we hier zien of meemaken of beleven. Het gaat om dat Christus de ruimte krijgt om jou te zegenen. En dat is wat hij zegt. Ik wil Christus kennen. Volkomen één met hem worden in zijn lijden. Dus opgeven, bereidwilligheid om af te leggen wat we hier bezitten, wat we hebben. Om de opstandingskracht van Jezus te gaan ervaren. En dat is de Heilige Geest. Door de Heilige Geest mogen we in alle aspecten van het leven opstandingskracht beleven en ervaren. En dan zegt Paulus zo mooi, en dan kom ik bij het derde punt. En dan mogen we doorgaan. Want het is, en dat is het thema, het is werk in uitvoering. We zijn nog niet gelijk aan het beeld van Christus. Dat is een groeiproces. Dat zal pas zijn als Jezus terugkomt. Dan zullen we het volmaakte en het volkomene bereiken. Maar hier mogen we al in verbondenheid met Christus wel het hemelse, het goddelijke ook in ons leven beleven. Zijn vreugde. En zijn vreugde maakte, zegt Paulus, dat ik ook door moeilijkheden van het leven dingen kan doorstaan. Kunnen doorgaan. Paulus maakt hier in die laatste verse heel duidelijk wat zijn drijfveer was. Er staat de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. En hij roept om hem daarin te volgen. Zoek eerst het koninkrijk van God in zijn gerechtigheid en al het andere zal je bovendien geschonken worden. Als rijkdom niet meer je streven is, kan het zomaar zijn dat je rijk wordt. Omdat God je zegent. Omdat jij zo met God leeft, dat de rijkdom die jij hebt, niet jouw rijkdom, maar Gods rijkdom is. En anderen daar ook mee gezegend kunnen worden. Maar als het streven is, ik wil rijk worden, dan is dat vanuit je eigen belang. En daarmee is het niet verkeerd om de dingen en de geneugten van het leven te genieten. Dat zegt prediker ook zo mooi, dat we dan alle dingen mogen genieten. En via feest. Maar wat is je doel? Is dat hetgeen wat je drijft? Of geniet je omdat Christus je aanraakt? Doorgaan is het derde thema. We mogen doorgaan op de weg die we zijn ingeslagen. Ben ik mee geëindigd, dit gedeelte wat ik gelezen heb. In ieder geval, dat we daarmee door kunnen. In ieder geval laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Paulus zegt niet tegen de gelovigen in Filippi: je doet het niet goed genoeg. Je houdt niet genoeg de regels. Je gaat niet. Hij zegt: vergeet nou. Als het niet goed was, of wat het is, zie het als trouwens, leg het weg. Richt je hart op Christus. Laat hem je bron zijn van het leven. En verwacht het van hem, dat hij je zal zegenen met kracht, met liefde, met vrede, met omstandigheden. Waarin je vreugde vindt. Namelijk vanuit die relatie. Wanneer hebben we voor het laatst intensief in onze stille tijd niet gewoon iets gelezen omdat het moest. Ik heb mijn Bijbel netjes gelezen. Ik heb mijn gebeden opgezegd. Ik heb de mensen bezocht. Ik heb dit gedaan. Ik heb geprobeerd het goed te doen voor God. Maar wanneer heb je die persoonlijke relatie met hem gehad? Wanneer heb je voor het laatst gewoon even bij God op de thee gezet en tijd voor hem gemaakt? Wanneer was het laatste moment dat je net als Paulus kan zeggen: ik verlangde ernaar om hem te kennen en dan wil ik zijn opstandingskracht ervaren? Mag het zo zijn, lieve broeders en zusters, dat Gods opstandingskracht ons tot kracht en leven mag worden en mag blijven. Ook in deze periodes waarin het allemaal wat minder leuk is. Maar je leven doet er niet minder toe. Want Gods liefde en Gods relatie met u, met mij, met jou, is en blijft hetzelfde. Ongeacht de omstandigheden. En het is een relatie die eeuwig zal duren. Een relatie die gaat eindigen in zijn aanwezigheid. In het volkomene. En net als Paulus wil ik u oproepen om daarnaar uit te zien. Om daar ook je vreugde in te vinden. En het begeren of het verlangen naar omstandigheden die mooi zijn, als doel van je bestaan los te laten. God zal ons weer oprichten. God zal ons oprichten en dan mogen we net als Paulus door de Heilige Geest de opstandingskracht ervaren. Wat dat betreft mogen we dus doorgaan. Of zoals Paulus zegt, die ingeslagen weg voortgaan. In het vertrouwen dat God zal voorzien. Laten wij ons streven, ons moeten loslaten en inruilen voor het willen. Want dat is wat erop staat als je geen God van regels volgt, maar een God van liefde die van je houdt. En hij houdt van alle mensen. En als je dat ontdekt, dan mag je net als Paulus ook een getuige zijn in Gods koninkrijk. Tot zegen zijn en worden en blijven voor zoveel mensen om je heen. Aanvaard de kracht van God. Hij is aan het werk. Probeer het niet zelf te regelen. Hij is aan het werk. Zijn opstandingskracht. Jij mag ervaren. Ga in zijn vrede. Ontvang daarin zijn kracht. Amen. Ik wil de muzikanten vragen om weer naar voren te komen. Dan zullen we een lied zingen met elkaar en dat zegt: Heer, regeer in mij met al uw kracht. De opstandingskracht. Een bekend lied. Laat dit lied eens helemaal tot je hart spreken. God zegen je. Laten we ook een zegen bidden. De preek opdragen aan God. Lieve God, dank u wel dat u een God bent van kracht, van liefde. Dat u als God, Heer, mensen roept met liefde. Door de Geest. En door het volbrachte werk van Jezus Christus. Dank u wel dat we dit soort teksten hebben bewaard gekregen. Dat die zijn overgebleven om van te leren hoe Paulus in het leven stond. Dat we vandaag Paulus als voorbeeld mochten ervaren van hoe het is om in eerste instantie allemaal dingen te voldoen, maar later een ontmoeting te hebben met u. En vanuit die ontmoeting Gods vreugde en kracht te ontvangen. Heer, ik bid en ik zegen de gemeente met die kracht. Dat er ieder die luistert en ieder die dit hoort, ook gezegend mag worden in het feit dat in Christus mag zijn opgewekt. Opstandingskracht in ieders leven. Amen.